nou geen grenzen zouden zijn? Hoe zou de wereld er dan uitzien? Geen landen, met hekken soms, hè? Geen douanes, waarin je de auto soms moet uitpakken. Geen paspoorten, die je kunt vergeten. Geen visums, dat je iets moet aanvragen, heel ingewikkelde procedures. Wat als je gewoon overal kan gaan wonen? En je kan werken waar je wil, je kan reizen waar je wil. Hoe zou dat zijn? Rutger Bregman heeft er een boek over geschreven. Misschien kennen jullie hem wel, van De meeste mensen deugen. En hij schrijft daarin dat er onderzoeken zijn geweest van hierna, van stel dat er geen grenzen zouden zijn, wat zouden de mensen dan doen? Dan blijkt dat de mensen die nu vluchten veel eerder terug zouden gaan naar hun eigen land. Omdat als ze weer terug willen naar hun eigen land, het ook weer heel ingewikkeld is. Want eigenlijk willen die mensen gewoon bij hun familie zijn. En bij hun vrienden. En bij hun huis. En bij hun kinderen. Nou, ooit was het zo. In een paradijs. Toen was de wereld van iedereen. Waren er echt geen grenzen. Was er niet de neiging om een hekje te zetten om je eigen land. Of om te vechten om een gebied in te nemen. Werden mensen niet gedreven door geld of macht om te laten zien hoe groot ze wel zijn. En er komt een tijd dat dat ook weer gaat gebeuren in de verre toekomst. Tenminste, dat belooft de Bijbel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Denk niet dat daar hekjes zijn. Of dat je daar nog douanes hebt. Maar ja, tot die tijd leven wij hier. Met oorlogen, met hongersnoden, met problemen, met heel veel mensen die op de vlucht slaan. 100 miljoen wereldwijd zijn er mensen op de vlucht. Vanwege vervolging of conflicten, geweld, mensenrechten schendingen of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren. Kal van internet, hoor. Turkije vangt de meeste vluchtelingen op. Wist ik niet hoor, dat Turkije de meeste vluchtelingen opvangt. En van de 100 miljoen vragen er 5,5 miljoen mensen asiel aan over de hele wereld. En afgelopen jaar in Nederland 50.000 mensen die asiel aanvragen, waarvan er 80% blijft. Migratie is niet alleen van deze tijd. Weggaan uit een land is werkelijk van alle tijden. Het begint al in de hof eigenlijk. De hof van Eden. Dat Adam eruit moest vluchten omdat hij had gezondigd. En je leest al meer verhalen in de Bijbel. Van Mozes die uit met zijn volk wegtrekt uit Egypte. Of Jozef en Maria die met Jezus vluchten vanwege koning Herodes. Het is van alle tijden, het is altijd al geweest. Zelfs in Nederland zijn 1 miljoen Belgen naar Nederland gekomen, omdat daar, ik denk de Eerste Wereldoorlog, in de Eerste Wereldoorlog. En volgens mij is mijn achtergrond van mijn familie, komt uit Frankrijk. Mensen komen van de Hugenoten, schijnt. Jij ook? Dus ik denk dat we allemaal, als in onze stambomen gaan kijken, misschien wel ergens anders vandaan komen. En wat zou jij dan doen in zo'n situatie? Als jij in een land zou zijn met hongersnood of met alleen. Zit te lachen. Wat zou je dan doen als je in een land leeft met oorlog en je bent niet veilig? En ik heb er al zo over nagedacht. Ik zou blijven om juist mijn land te helpen. Of zou ik proberen. Mensen te helpen onderduiken, wat in de Tweede Wereldoorlog hier gebeurd is. Of ik weet het niet goed, als ik in die situatie zou zijn, wat ik zou doen. Ja, want wie gaat jou dan helpen, hè, als je gaat vluchten? Wat gebeurt er dan? Nou, Adsine heeft vorige week het verhaal van de barmhartige Samaritaan uitgelegd. Het was een gewone man die liep van Jeruzalem naar Jericho, zoals er velen daar liepen. En Jericho was een hele drukke handelsstad, dus het was gewoon altijd heel druk op die weg. Het was wel een zware weg. Die man die moest door een diepe kloof en een hoge bergpas. En de weg was onveilig. Adsine heeft er veel over verteld. En waar veel mensen bang voor waren, gebeurde bij hem. Hij wordt beroofd, geslagen en op de grond gegooid. En notabene een Samaritaan, die helpt hem. Staat niet bij in het verhaal of het een Jood was geweest. Had ze gekund, hè? Maar Joden hadden natuurlijk een hele grote hekel aan Samaritanen. Dat waren tweede rangs burgers. Die mensen die telden niet echt niet mee. Die hadden minder rechten, trokken vaak aan het kortste eind. Hoe is ons denken over groepen mensen? Bij ons in de samenleving wordt ook gesproken over de boeren en de mensen die in de stad wonen, de klimaatactivisten, de Oekraïners, de buitenlanders, de LGBTQ+ mensen, allemaal groepen. En een groep mensen is dan ook nog verantwoordelijk voor het een of ander. Of die krijgen de schuld van landelijke problemen. Maar goed, hoe is het bij mij, hè? Wat denk ik soms? Ik was een keer in de metro in Rotterdam. En zat tussen alleen maar mensen van buitenlandse afkomst. Ik betrapte mezelf dat daarvan. Hoe? Hé, waarom? Waarom denk ik zo? Is dan toch een bepaalde denkstromen in de maatschappij? Gaat dan toch ergens dat in je hoofd zitten? Ken je dat ook? Voor de laatste keer in een museum en zag ik een man die als vrouw gekleed ging. Wat denk ik dan? Wat is mijn eerste gedachte? Ik was met Ali aan het wandelen en we hadden het er ook even over. En ze vertelde dat ze in een parkeergarage een jongen zag liggen in een hoek. Zonder deken of een matje. Wat doe je dan? Ga je er naartoe? Ga je het vragen? Hoe is het met jou? Of kan ik je helpen? Of denk je, ja, ik weet het eigenlijk niet wat ik nou het beste kan doen. Hoe vaak hebben we vooroordelen over mensen? Van, ja, ze zullen er wel zelf aan gemaakt hebben, hoor. Dat zo'n jongen, dat hij daar in de hoek ligt. Hij zal wel niet de goede keuzes hebben gemaakt. Of een ander gaat er helpen. Ik weet even niet. Of die leeft zo anders, daar heb ik helemaal niks mee. Dat is echt een andere. Daar heb ik gewoon niks mee, dus daar hoef ik niks mee. Maar wat nou als we in gesprek gaan? Wat nou als die mens een gezicht krijgt? We hem of haar benaderen als individu en zijn verhaal horen. Zou dan de wereld niet een beetje mooier worden? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan laat ons zien dat er drie typen mensen zijn. Het slachtoffer aan de kant van de weg, degene die aan de overkant voorbij loopt en iemand die helpt. Dat is herkenbaar voor ons allemaal. We kunnen ons allemaal wel eens een slachtoffer voelen. Van onrecht wat je is aangedaan. Of de gevolgen van een ziekte moeten ondergaan. Of je niet begrepen voelen. We kennen allemaal wel hoe de leviet doet. Aan de overkant van de weg ergens langs lopen. Langs iemand die misschien wel hulp nodig heeft. We kennen het allemaal. Ook wel dat je in beweging komt en wil helpen. Net zoals die barmhartige Samaritaan. Dat je hart spreekt en dat je medelijden voelt en iets gaat doen. Er ligt geen oordeel in dit verhaal. Jezus zegt niet, die heeft daar geen oordeel over. En het is een constatering van hoe het soms gaat. Als Jezus vraagt van wie van de drie werd de naaste aan de wetgeleerden, dan zeggen ze wel van degene die hem vriendelijk behandelde. Waarop Jezus dan zegt van ga maar, doe net zo. Ga zien waar er hulp nodig is. Hulp vragen en zorg geven is het weefsel van de maatschappij. We kunnen allemaal ons eigen ding doen. Maar wat ons mensen maakt, wat ons aan elkaar verbindt, is hulp vragen als je het nodig hebt. Soms het zien bij iemand die hulp nodig heeft. En zorg geven. Dat geeft verbinding tussen mensen. Op een ander moment, wanneer Jezus weer in gesprek is met de Farizeeën, zijn ze not amused. Ik lees even vooruit de Message, daar staat het heel mooi. Jezus die is bij Matthäus aan het eten met zijn discipelen. En er zijn ook veel andere mensen bij. Toen de Farizeeën zagen met wat voor mensen hij omging, waren ze gechoqueerd. En tegen Jezus' volgelingen blaften ze: lekker voorbeeld is die leraar van jullie. Beetje gezellig doen met criminelen en ander tuig. Maar Jezus hoorde het en kaatste de bal terug. Wie hebben er een dokter nodig eigenlijk? Gezonde mensen of zieke mensen? Vraag je eens af wat dit schriftwoord zou kunnen betekenen. Ik wil barmhartigheid, geen religie. Ik ben gekomen om outsiders binnen te laten en niet om insiders in de watten te leggen. Jezus is wel duidelijk. Wie hebben er nou een dokter nodig? Het is ook een vraag aan ons. Durven we bij onszelf naar binnen te kijken, in de spiegel te zien en ons hart te onderzoeken en ons af te vragen, hoe zit het met mijn compassie, met mijn ontferming naar de ander en misschien juist naar degene die in je hoofd al weggezet hebt. Hoe zit het in mijn eigen hart? God wil alle mensen behouden. Onze God denkt in mensen, in alle mensen. Hij denkt niet in groepen. Hij wil iedereen tot zijn volk maken. Waar je ook maar vandaan komt en wat je situatie ook is. Samen mens zijn. Dat is zijn visie op de mensheid. Titus 2, vers 11. Gods bereidheid om te geven en te vergeven is nu overal bekend. Verlossing is beschikbaar voor iedereen. We krijgen te zien hoe wij ons goddeloze, zelfgenoegzame leven de rug kunnen toekeren. En een nieuw, God-vervuld, God-erend leven kunnen leiden. Dit leven begint nu al. Het is een heerlijk voorproefje van de glorieuze dag waarop onze geweldige God en Verlosser, Jezus Christus, verschijnt. Hij offerde zichzelf op om ons te bevrijden van onze duistere, opstandige leven en te brengen naar dit goede, zuivere leven. Zo maakt hij ons tot mensen waarop wij trots kan zijn. Mensen die overlopen van goedheid. Het is mogelijk voor iedereen. We kunnen allemaal zo worden, zo zijn en zo worden. Wat een mooie belofte. Dat we altijd weer iets terug kunnen toekeren. En een God vervuld leven kunnen leiden. Hoe mooi is dat? Hoe gaaf is dat?